Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu. Een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. Deel 1. Mobilisatie en evacuatie. Het is augustus 1939. De mobilisatie in Nederland is een feit. Betekent voor Wageningen, het kleine stadje aan de Rijn, 14.000 inwoners ongeveer, dat stadje wordt overspoeld met militairen, Evert-Jan. Dus dat betekent nogal een verandering, neem ik aan.
Ja, opeens is er een gigantische groep jonge mannen in de stad, hè, zo in Wageningen als in Rhenen. Die zijn hier gemobiliseerd omdat de Grebbeberg scharnierpunt is van de Grebbelinie. Dus die Grebbeberg die wordt versterkt om daar stelling te nemen mocht het Duitse leger binnenvallen. Dan gaat het leger daar weerstand bieden. Dus die soldaten zijn in Wageningen om aan die stellingen te bouwen. Maar inderdaad een hele grote groep jonge mannen in het Wagelingse sociale leven. En dat heeft een behoorlijke impact op de stad. Ze zijn ondergebracht in scholen, op allerlei plekken, maar ook bij mensen thuis. Dus er ontstaan allerlei sociale verhoudingen.
En relaties hier en daar waarschijnlijk.
Ja, er waren natuurlijk ook nieuwe instroom van vers bloed. Was natuurlijk ook voor de Wageningse jonge dames interessant. Dus daar ontstonden wat verhoudingen. Maar ook mannen onderling, natuurlijk de vriendschappen die ontstonden. Die ook vaak nog tot ver na de oorlog werden onderhouden.
Nederland versterkt de Grebbelinie. Nederland investeert in je kan zeggen de verdediging tegen een misschien wel een vijand die binnen kan vallen. Dat is allemaal heel serieus. Maar het staat eigenlijk een beetje haaks op als je kijkt naar de sfeer in het land. En de politiek die toch eigenlijk heel erg gefocust is op neutraliteit. Oftewel, Wageningen is wel een stad die in de oorlog wordt getrokken, zou je kunnen zeggen. Maar het staat eigenlijk haaks op de sfeer in het land.
Ja.
En ik denk dat in de stad die militairen ook meer vrolijkheid brengen dan dat er serieus wordt gedacht aan, nou jongens, we zijn het haasje, want zo meteen begint die oorlog.
Ja, nou exact wat je zegt. Want het is dubbel in die zin dat er wel serieus wordt voorbereid. Er wordt gemobiliseerd, er wordt aan stellingen gewerkt, evacuatieplannen worden voorbereid. Aan de andere kant heeft niemand echt de notie dat het ook echt gaat gebeuren. En dat heeft natuurlijk te maken met het grote precedent, namelijk de Eerste Wereldoorlog, waar Nederland er succesvol in slaagt om neutraal te blijven. Dus de verwachting is dat gaat nu weer gebeuren. De Duitse dreiging is duidelijk, die is duidelijk aanwezig. Maar het echte idee van wij moeten ons echt gaan verdedigen, het gaat echt gebeuren, is eigenlijk afwezig. En dat betekent ook dat die angst er minder is. Dus in die stad is het in die mobilisatietijd eigenlijk een vrolijke uitgelaten sfeer. Men maakt zich niet echt druk dat die inval gaat komen.
En kijk je naar de politieke verhoudingen, dan kun je zeggen van nou, halverwege de jaren 30 is de NSB ineens in opkomst. Is ook heel succesvol in de verkiezing. Maar eind jaren 30 is dat succes alweer behoorlijk afgekalfd. En de angst voor het fascisme, ja, dat valt dus eigenlijk, als je gaat kijken naar de politieke verhoudingen zoals die in Den Haag liggen, maar valt het eigenlijk wel mee, toch?
Ondanks dat de jaren 30 behoorlijk roerig zijn, is er in Nederland eigenlijk een vrij rustig politiek klimaat. In die zin, we hebben verschillende kabinetten Colijn. En Colijn die houdt de bevolking rustig. Zit ze misschien ook wel een beetje in slaap, zou je achteraf kunnen zeggen. Gaat u maar rustig slapen, want de overheid regelt het wel. En Nederland is niet voorbereid op een oorlog. Investeert niet in het leger, investeert niet in nieuwe militaire middelen. We hebben de beweging van het gebroken geweertje. We willen eigenlijk niet vechten, hè, ook met in het achterhoofd wat die Eerste Wereldoorlog betekende. En je zou kunnen zeggen dat Nederland eigenlijk helemaal niet echt voorbereid is op een conflict wat de Tweede Wereldoorlog zou worden.
Er wordt weliswaar gebouwd aan de stellingen tussen Rhenen en Wageningen. De Grebbelinie wordt versterkt, Maar als ik jou zo hoor, dan moet daar een leger gaan functioneren. Als je kijkt naar de bewapening, dan stelde dat ook niet zoveel voor.
Nee, dat klopt. Waar het Duitse leger natuurlijk enorm gemoderniseerd was, met op dat moment de meest moderne middelen, vliegtuigen, tanks, nieuwe machinegeweren enzovoort, heeft Nederland eigenlijk Eerste Wereldoorlog geweren, een paar ouderwetse vliegtuigen en wat artilleriestukken. En daarmee maken ze er het beste van. Maar Nederland is totaal niet voorbereid om in gevecht te gaan met een vijand van die proporties.
En als je dan gaat kijken naar de manier waarop die stellingen worden aangelegd, als er een paar boompjes moeten worden gegooid, dan mag dat niet. Want dat is zonde van het natuurschoon.
Ja, heel Nederlands natuurlijk. Niet alleen zonde van het natuurschoon, maar dat betekende ook dat de boer gecompenseerd moest worden, dat zijn gaard werd omgehakt. Maar goed, dat schootsveld moest eigenlijk vrij zijn. Want de vijand kwam vanaf Wageningen naar die berg. En vanaf die berg moest er geschoten worden. Men was daar ingegraven. Artillerie moest vrij schootsveld hebben. Maar die bomen waren niet gekapt. Want het kostte geld. En het had ook mee te maken dat het dus eigenlijk aangaf dat men echt dacht, het gaat toch niet gebeuren. Dus laten we die bomen ook maar niet kappen.
Het is eigenlijk een wonder dat dat Nederlandse leger het nog zo lang heeft uitgehouden om die Duitsers te bevechten.
Absoluut.
Dat ze nog een paar dagen het hebben kunnen volhouden toen die Duitsers helemaal binnenvielen.
Absoluut, en dat moeten we ook blijven benadrukken, ondanks dat we de onvolkomenheden hiervan ook moeten benoemen. Maar zwaar slechter materiaal dan de vijand. De vijand had ook elite troepen die Grebbeberg aanvielen. En eigenlijk hebben de Nederlanders in de situatie waar ze in waren, heel moedig verzet geboden. Dat mag absoluut onderstreept worden.
Eén punt moeten we niet vergeten. Dat ondanks het feit dat neutraliteit, en dat zal allemaal wel meevallen. Maar ondertussen is er wel in het stadje heel serieus gewerkt aan een evacuatieplan.
Ja.
En dat blijkt ook heel belangrijk te zijn. Want die stad moet op 10 mei. 10 mei 1940 ineens hals over kop moet iedereen maken dat ze wegkomt.
Ja, dat is ontzettend goed voorbereid. De stad wordt verdeeld in verschillende blokken onder nummers en letters. En iedereen wordt geïnformeerd over waar en wanneer ze ergens naartoe moeten. En op die manier kan eigenlijk die aftocht naar de haven met z'n allen, naar die schepen, goed georganiseerd verlopen. En dat is ook nodig, want men weet dat Wageningen frontstad zal gaan worden als de Duitsers binnenvallen.
Ja.
Omdat het voor die Grebbeberg ligt.
Als je nu kijkt, hè, met de blik van nu, naar wat er toen gebeurde. Oorlogsdreiging is helaas nu ook weer aan de orde hier en daar. We worden ook best gewaarschuwd in de zin van bereid je voor op het moment dat er eventueel wat kan gebeuren. Als je het vergelijkt met de situatie van nu. Of van toen, wat zeg je dan?
Ja, daar is natuurlijk een enorm interessante parallel. Wat we net ook constateren, men bereidde zich wel voor, maar deed het deels ook lacherig over. Je ziet zelfs in de getuigenissen van soldaten die compleet verrast waren op 10 mei dat het ook echt gebeurde. Men was er niet echt mee bezig. En ik denk dat die parallel op dit moment best wel relevant is. We leven nu weer in tijden van oorlog. De tijden zijn iets anders, iets verder weg. Misschien zijn de manieren van dreiging ook wel anders. Hè? We hebben het nu over cyberoorlog en over afsluiten van gastoevoer en energie. Afsluiten, et cetera. Andere manieren van dreiging. Maar de perceptie van oorlog, het omgaan met deze situatie zoals die ontstaat, daar is wel een parallel. Want wat je ziet ook in Nederland nu, hoe serieus nemen we dit nou eigenlijk? Hè, als de overheid zegt, we moeten een noodpakket gaan samenstellen, dan zijn er een aantal die gaan die flessen water kopen. Maar een heel groot deel lacht erom. Dat gebeurt toch niet. En ik denk dat die houding best wel kenmerkend is voor hoe die houding destijds was. Dus daar zit wel een parallel in, denk ik.
Mei 1940, Evert-Jan, de Duitsers vallen binnen. Een onverwachte gebeurtenis. Niemand had dat op dat moment verwacht. De mededeling komt in de stad. Ja, en dan gaat dat evacuatieplan in werking. Maar ik denk dan bij mezelf, je zal maar in een straat wonen en ineens moet je het huis uit richting Rijnaken. En desalniettemin gebeurt dat. En in een paar uur tijd is die stad ingescheept en vertrekt de hele stad richting het westen. Nou, dat is de verkeerde kant op, maar daar hebben we het zo nog wel over. Maar jeetje mina, wat moet dat plan goed in elkaar gezeten hebben? En aan de andere kant, wat voor emoties zullen er wel niet geweest zijn in de stad? Dat je ineens alles achter moet laten en hup, op Rijnaken en dan weg van het oorlogsgevaar. En hoe lang ben je van huis?
Ja, absoluut. Ja, het was natuurlijk een ongekende situatie. En eigenlijk is het een wonder dat het zo goed verlopen is. Mensen horen natuurlijk 's ochtends vroeg al die vliegtuigen overkomen. En nou ja, de spanningen die daarbij ontstaan. En uiteindelijk verloopt die evacuatie eigenlijk heel ordelijk. Mensen laten zich goed leiden en komen goed terecht in de haven. En vervolgens om op die schepen te belanden. Dat waren Rijnaken. Je had kolenschuiten en kalkschuiten. Dus je kreeg op een gegeven moment een groep witte en een groep zwarte Wageningers aan die schepen. De situatie op die schepen was natuurlijk ook verre van prettig. Overvol. Nou ja, wc-emmers, huilende kinderen. Nou ja, een oorlogssituatie eigenlijk. Hè?
Huisdieren moesten achterblijven.
Huisdieren moesten achterblijven. Werden soms, hals over kop nog geslacht. Vermoed, ja. Zo maar te zeggen. Natuurlijk eigenlijk verschrikkelijke taferelen. Daar staan we eigenlijk niet zo bij stil. Maar wat die mensen op dat moment meemaken, hè, van huis en haard worden weggevoerd, op zo'n schip worden gezet, huisdieren worden vrijgelaten of nog afgemaakt op dat moment. En op een schip met onbekende bestemming, nou ja, wel met een idee, maar achteraf bezien de verkeerde kant op.
Richting Rotterdam. Hè?
Richting Rotterdam.
Ja.
En inderdaad, zoals je zegt, ook zonder idee hoe lang die evacuatie gaat duren. Want we weten achteraf dat het een paar dagen was. Maar dat had ook maanden, misschien wel jaren kunnen duren.
Ja, het is toch wel een operatie. Want ja, het is een klein stadje, maar toch zo'n kleine 14.000 mensen moeten weg. Ze krijgen 's morgens vroeg om 9:00, geloof ik, de mededeling. Om 2:00 schepen de eerste in. En 's avonds om 9:00 is de stad leeg en zijn de schepen op weg.
Ja.
Maar ze pakken vanaf die schepen, pakken ze ook een deel van het gevecht in de Gemmelinie mee. Hè?
Ja, want de laatste schepen zijn relatief laat weg.
Ja.
En die liggen dan eigenlijk nog in de Rijn, vrij dichtbij. Eigenlijk nog min of meer bijna in de haven van Wageningen. Als het strijdgewoel al los gaat barsten.
Ja. Daar
zullen we in de stad zijn. Dus ja, die krijgen daar nog een stuk van mee inderdaad.
En je mag natuurlijk ook niet op dek. Je moet in die ruimen blijven.
Ja.
En daar, ja, het zijn wel grote schepen, maar comfort is er niet.
Nee,
of niks.
Nee, inderdaad. Mensen zitten dicht op elkaar. Met alle spanningen die daarbij natuurlijk ontstaan. Mensen zijn bang. En vooral ook, veel verklaringen gaan ook over die wc-emmer. Wat allemaal niet prettig was. En de stank in die boten. En het is voor de bevolking die daarin heeft gezeten gewoon een verschrikkelijke ervaring geweest.
Ja.
Je land is in oorlog. Je stad wordt bezet. Jouw omgeving waar je woont wordt strijdtoneel. Wordt met z'n allen weggevoerd.
En tegelijkertijd gaat het echt de verkeerde kant op. Want het is de bedoeling dat in de omgeving Rotterdam veilig achter de waterlinie of zo moeten de mensen worden opgevangen. Hè?
Ja, in principe.
In theorie is dat een veilig gebied.
Ja, het idee is dat ze in dorpen rond in de buurt van Rotterdam opgevangen worden. En uiteindelijk halen ze die beoogde dorpen niet. Mede omdat het strijdgevoel ook in Rotterdam is losgebarsten. Heeft natuurlijk mee te maken dat de Duitsers gebruik maakten van parachutisten. Dus die militairen waren eigenlijk al binnen die vesting. Wat men eigenlijk niet verwachtte. En vervolgens die schepen zijn op weg en kunnen niet het beoogde doel bereiken. Dus die stoppen eerder en tot overmaat van ramp nog wel in de buurt van Rotterdam. Dus veel Wageningers zien uiteindelijk ook uit eerste hand het bombardement op Rotterdam. En op sommige plekken zelfs zo dichtbij dat de stukken as en de gloeiende resten zo om de oren vliegen dat ze binnen moeten gaan.
Hoe zijn die mensen in hemelsnaam opgevangen? Dat moet dus allemaal een geïmproviseerde toestand zijn geweest.
Ja.
Want die schepen, die Groot Ammers, kan ik me herinneren. En er zijn nog een aantal van die dorpen die ineens een complete lading vluchtelingen over zich heen krijgen. Hoe is dat allemaal georganiseerd?
Ja, nou ja, inderdaad, de beoogde doelen werden niet bereikt. Dus er moesten noodoplossingen worden gevonden in de dorpen, gemeenten die wel bereikt werden. En in principe, burgemeester van verschillende gemeenten deden wat ze konden, verzorgden ook voedsel. En mensen werden in principe opgevangen bij lokale bewoners, op boerderijen, op allerlei verschillende plekken. Ja, er was geen andere oplossing.
Ja.
Dus, en mensen zijn daar over het algemeen goed opgevangen door de bewoners van die dorpen.
Wat eigenlijk een compleet wonder is, is dat, dat eigenlijk iedereen ongeschonden uit die evaluatie is gekomen.
Ja, die evacuatie...
Daar zijn geen ernstige dingen gebeurd. In de zin van mensen die overleden zijn of die het slachtoffer zijn geworden van een verdwaalde kogel of granaat, of noem het allemaal maar op. Allemaal niet aan de orde geweest. Hè?
Nee, uiteindelijk worden ze op een effectieve manier in veiligheid gebracht. Zelfs gezien de situatie dat ze eigenlijk de verkeerde kant op varen, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk raakt niemand gewond.
Nee. Is er sprake geweest van een trauma wat later doorgewerkt heeft binnen het stadje Wageningen? Deze hele eerste evacuatie?
Ja.
Wat daarbij opvalt is dat het wordt altijd vermeld als een soort feit. Er was een plan, er waren schepen, nou ja, er is het een en ander gebeurd. Maar daarna ging men weer over tot de orde van de dag.
Ja,
zo'n clean verhaal, vind ik.
Precies wat je zegt, het wordt vaak heel objectief weergegeven. Van, het is ordelijk verlopen en mensen zijn geëvacueerd. Maar we gaan er vaak aan voorbij. Wat een enorm traumatiserende ervaring dat moet zijn geweest voor mensen. Die eigenlijk in het ingeslapen stadje Wageningen eigenlijk een rustig leventje leiden. En opeens geconfronteerd werden met oorlog. In een oorlogsgebied verkeerden en hals over kop huis en haard moesten verlaten. Daar gaan we inderdaad vaak aan voorbij als we dit verhaal presenteren.
Ja.
Dat ben ik helemaal met je eens. En daar begint het Wageningse verhaal eigenlijk al met die eerste traumatische ervaring. En we zullen zien dat in de latere oorlogsjaren daarna, dat het nog een keer voorkomt.
Ja, en een extra trauma is natuurlijk, we hadden het over die sfeer in de stad voor de Duitse inval. Tijdens die mobilisatie, er zijn allerlei relaties ontstaan tussen jongens die gelegerd waren in Wageningen. Met Wageningse families. Die zijn geëvacueerd en ondertussen is er de slag om de Grebbeberg. En een aantal van de jongens die bij wijze van spreken in Wageningen op de koffie kwamen, die laten het leven tijdens de slag om de Grebbeberg.
Ja, zeker. En best een flink aantal uiteindelijk Nederlandse militairen die sneuvelen. Maar inderdaad ook onder nare omstandigheden. Hè. Bekend verhaal is van soldaten Pauwels en Rutte. Die uiteindelijk geëxecuteerd worden in een boomgaard in de Nude. Een groepje Nederlandse soldaten bemant daar een van de voorposten. En eigenlijk, het verhaal is een beetje onduidelijk. Maar het verhaal zou zijn dat de sergeant die de leiding had van die groep de witte vlag opstak, omdat hij wilde overgeven. Maar dat de Nederlandse soldaten dat niet wilden en dat hij door wilde vechten. Nou, dan kwam het erop neer dat ze dus doorgevochten hadden naar een witte vlag. Wat dus eigenlijk een schending was van regels van oorlog voeren. En die jongens zijn toen in die boomgaard, in de oude nu, eigenlijk geëxecuteerd. Dus dat soort dingen deden zich voor. En dat waren inderdaad jongens die eigenlijk maandenlang, bijna een jaar, onder die Wageningse bevolking hadden geleefd. Mensen kenden die mannen.
Ja, en ik kan het zelfs nog concreter maken, want als je de namen Pauwels en Rutte noemt, dat jouw oma had zelfs een oogje op een van die tweeën.
Ja, nou ja, later mijn opa, die hoorde dat verhaal liever niet, maar het klopt inderdaad dat mijn oma een gezellige verhouding en min of meer had gehad, ik weet niet hoe precies, dus, maar met die Pauwels. En Pauwels is dus inderdaad geëxecuteerd in die boomgaard.
In plaats van weken worden het dagen, want al vrij snel capituleert het Nederlandse leger, 15 mei. En dan begint ook de terugtocht naar Wageningen.
Ja.
Gaat die ook weer met schepen?
Ja, het grootste deel komt uiteindelijk weer terug met diezelfde schepen. Maar een deel komt ook met militaire voertuigen, met vrachtwagens over de weg, over de Grebbeberg, terug naar Wageningen. Met name mensen die belang hebben om iets te gaan doen in de stad. Hè. Medewerkers van het Rode Kruis of mensen die in de stad werkzaamheden gaan verrichten om op te gaan ruimen. En die komen dan al eerder terug. Die rijden eigenlijk over de Grebbeberg terug naar Wageningen. Dus die worden direct geconfronteerd met dat strijdtoneel.
En ook dat moet een traumatische ervaring zijn. Want ik heb wel eens ergens gelezen dat de lijken lagen opgestapeld tussen Rhenen en Wageningen.
Ja, en Lijken lagen aan twee kanten van de weg opgestapeld. Aan de ene kant de Nederlanders, aan de andere kant de Duitsers. Met lakens eroverheen, zoals met de voeten eronderuit. Dus je moet je voorstellen, je bent geëvacueerd en je hebt Rotterdam zien branden. En vervolgens word je met een vrachtwagen teruggebracht. En je komt terug in je eigen omgeving en je ziet stapels lijken op de Grebbeberg liggen. Om vanaf daar door de Nude heen naar je stad te rijden die volledig aan gort geschoten is.
Ja.
En we gaan er misschien wel eens aan voorbij. Wat een enorm traumatische ervaring dat voor mensen moet zijn geweest.
Het waren niet alleen volwassenen, ook kinderen zagen dat, hè?
Ja, ook inderdaad. Op die transporten zaten ook kinderen. Die werden geconfronteerd met de realiteit van de oorlog waar men in beland was. En natuurlijk in de stad zelf, met name het stadscentrum, was eigenlijk volledig verwoest. We zijn eigenlijk ons oude middeleeuwse centrum daar kwijtgeraakt. Niet in de laatste plaats door beschietingen van het Nederlandse leger zelf. Hè, artillerie vanaf de Grebbeberg op het centrum, omdat de Duitsers daar natuurlijk zaten. En men wilde ze de kerk, die uitkijktoren ontnemen. Dus een volledig verwoeste stad.
Ja,
enorm percentage van de huizen, met name in het stadcentrum, raakte beschadigd.
Ja, compleet kapotgeschoten.
Ja.
Kerk bestond ook niet meer. Daar dachten de Nederlanders dat er in die kerktoren ook commandoposten hadden gezeten van de Duitsers, toch? Dus die kerk op de markt, die moest echt plat, hè? Ja. Vanaf de Grebbeberg.
Ja, het was in feite natuurlijk militair gewoon een hoogpunt, een uitkijkpunt. En dat uitkijkpunt, dat overzicht, wil je de vijand natuurlijk niet geven. Dus het was ook logisch en legitiem voor het Nederlandse leger om dat te raken. Maar tegelijkertijd, die vijand zat daar, men beschoot die vijand. Maar daarmee ging eigenlijk ook het grootste deel van de rest van het stadcentrum verloren.
Hoe zijn die mensen die hier in de stad hun huis niet meer in een normale staat aantroffen? Oftewel, huis was weg. Hoe zijn die eigenlijk opgevangen?
Ja, nou dat is mooi in die zin. We zitten nu in Viesemundi en de aula hier. Dit gebouw was destijds de aula van de Wageningse Landbouw Hogeschool, de huidige universiteit. Die vervulde eigenlijk de functie van de kapotgeschoten kerk. En daar werden de mensen in eerste instantie ook opgevangen. Dat is eigenlijk wel weer mooi dat we op deze plek ook opnemen. Dat was eigenlijk een eerste moment dat deze plek in oorlogsgeschiedenis belangrijk werd.
Ja.
En daarnaast ontstonden al heel snel noodvoorzieningen. Er werden daarna natuurlijk snel nieuwe gebouwen, ook in de Hoofdstraat, weer opgericht om het leven weer zijn gang te laten gaan. Mm-hmm. En dat ging vrij snel. Maar de realiteit van die kapotgeschoten stad is natuurlijk onwerkelijk geweest voor mensen.
Ja. Wat ik zo bijzonder vind, als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis van de HBS in de stad, dat na een paar weken, geloof 28 mei, als ik het goed heb, begon gewoon het onderwijs weer.
Ja.
Alsof er niks gebeurd was.
Ja, dat is heel opmerkelijk eigenlijk. En dat gebeurt eigenlijk in heel Nederland. Men gaat snel over naar de orde van de dag. Goed, het is gebeurd, we zijn bezet, maar we gaan weer door met z'n allen. En ook in Wageningen gebeurt dat. Alleen hebben wij de situatie hier dat je een volledige kapotgeschoten stad hebt. Dus eigenlijk heel snel worden de noodwinkels ingericht. Hè. Je hebt er ook mooie foto's van, de noodwinkels in de Hoogstraat, die al heel snel weer gewoon daar in zijn leven weer door laten gaan. Ook de scholen zijn weer in bedrijf. Dus eigenlijk opmerkelijk hoe snel dat sociale leven weer in gang is.
Ja, desalniettemin kan je de conclusie trekken uit die eerste meidagen, dat vanaf dat moment Wageningen dus echt frontstad is. Hè?
Ja.
En dat ook eigenlijk gedurende alle oorlogsjaren zal blijven.
Ja, de ligging van Wageningen. Eigenlijk kun je zeggen dat Wageningen een beetje pech heeft met hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. En het begint eigenlijk al meteen in 1940 met die Grebbeberg, die vlakbij ligt. En later tijdens de oorlog wordt de Rijn natuurlijk weer belangrijk. En als we Market Garden krijgen, dan liggen we weer in de frontlinie. Dus Wageningen is op meerdere momenten tijdens die oorlog frontgebied.
Ja, Wageningen Stad en Bevrijding wordt erg geassocieerd met het ondertekenen van de capitulatie in Hotel de Wereld. Maar eigenlijk als je dit verhaal hoort en je trekt de conclusie van, ja, als frontstad gaat er dus heel veel gebeuren, ook met die Wageningse bevolking. Dan is dat dus in feite het eigenlijke bijzondere oorlogsverhaal van de stad.
Ja.
Waar de capitulatie op een gegeven moment ook plaatsvindt. En dat is een bijzonder moment. Maar eigenlijk als je dat beschouwt zoals wij het nu in deze serie beschouwen, is het een incident.
Ja, absoluut. Het is terecht dat Wageningen die status heeft door wat hier gebeurd is in Hotel de Wereld. Maar die gebeurtenis staat eigenlijk volledig los van het Wageningse oorlogsverhaal. In ieder geval van het verhaal van de mensen wat die hier meegemaakt hebben. Want, en daar komen we later nog op, maar op dat moment is de stad al maandenlang geëvacueerd. En de mensen komen ook pas veel later daarna terug. Dus dat hele Hotel de Wereld 5 mei gebeuren, waar mensen soms de foute verwachting hebben dat daar feestende mensen rondom stonden, dat was totaal niet waar. Het was een spookstad waar die capitulatieonderhandelingen geanceneerd werden. En het verhaal van de Wageningers tijdens de oorlog is eigenlijk veel groter. Er gebeurt heel veel meer dan alleen 5 mei de capitulatie Hotel de Wereld.
Ja. Hoe dat leven weer werd opgepakt in de stad na terugkomst uit de evacuatie gaan we bespreken in aflevering 2. Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Jansen.